Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché vandaag met Paul Goossens. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Alomtegenwoordig, deze dagen, wegens 68 jaar pur sang. Hoe voelt dat label 50 jaar na datum?
Niet te veel nostalgie, maar wel vragen. Hoe gaat de wereld er de volgende 50 jaar uitzien? Dus een beetje omkijken, maar toch vooral vooruitkijken, lijkt mij de zin van een herdenking.
Ja, dat gaan we een hele maand lang doen in Touché. Elke zondag hebben we mensen die erbij waren op de Eerste Rij. Chris Merckx komt ook nog langs. Chantal Desmet en Michou Verleijen deze maand. Maar mei 68 is echt wel aan jouw naam verbonden. Hè? Is dat zwaar om dragen? Is dat een lastige erfenis?
Maar ik tors, als het een last zou zijn, al enige tijd, dus ik heb de gewoonte om daarop aangesproken te worden. En dat is al van 1966 het geval. Dus op de duur word je het wel gewoon. Maar velen worden daarop aangesproken. En ik ben dan ook een vooral lokaal probleem. Lokaal in deze zin dat het heeft in Leuven plaatsgevonden, het heeft in Vlaanderen plaatsgevonden. En 68 was zoveel meer dan alleen maar België en alleen maar Leuven. Het was een planetair gebeuren, zou je kunnen zeggen.
Ja, daar zullen we het zo meteen ook uitgebreid over hebben. Je hebt er ook een essay over geschreven, hè, 1968. Ja. Het jaar dat niet wil sterven, zo is het echt wel, hè, dat jaar.
Ja, ja. En dat waarom niet? Dat was de vraag die ik wou beantwoorden. Omdat dat het in 1988 nog herdacht werd, 20 jaar later, relatief normaal. Maar met de val van de muur en met de implosie van de Sovjet-Unie dacht ik, nu gaan we het wel gehad hebben. Dit is een andere wereldorde, andere eikpunten. Maar tot En zeker na 9-11, de terroristische aanslag op de Twin Towers in New York, dan dacht ik, ja, nu speelde 68 niet meer mee. Dit is een compleet andere wereld. En tot mijn verbazing hoor je dan in 2007 dat Sarkozy bij zijn laatste meeting voor de presidentschap de zaal, 20.000 man zat er in Bercy, zegt, waar komt het bij deze verkiezingen op aan dat we nu eindelijk, zegt hij, liquide 68. En de hele zaal ging uit de bol. Dan, toen ik dat hoorde, ja, ik viel bijna van mijn stoel. Is dat een hallucinatie? En dan is er de vraag, waarom is er die obsessie van zoveel conservatieven voor een gebeuren van 40 jaar terug? Je kunt je toch nauwelijks voorstellen dat in 2048 een Frans president zegt, de inzet van deze verkiezingen is de financiële crisis. Wel, met 68 gebeurt dat. En ook in eigen land zie je dat sommige partijvoorzitters, om hun naam niet te noemen, Bart De Wever, als hij ergens een speech houdt over het even wat, dat mag Willem Elschot of de opwarming van de planeet zijn, steeds zit er die sneer over 68 in. Dus het is iets waar een bepaalde conservatieve wereld absoluut wil mee afrekenen. En ik heb dat meegemaakt van dichtbij. En als je ziet hoe de geschiedenis daarover geschreven wordt, dan zeg je, ja, er zijn toch wel een paar andere elementen die je moet in rekening brengen. En
dat wou jij nu
in feite is dit essay een poging om de geschiedvervalsing toch een beetje af te remmen.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Misschien een beetje overmoedig. Niet zoveel respect voor autoriteiten, dat zit er ook wel in gebakken. Nogal koppig misschien. En dan, ik kan nog altijd kwaad worden over dingen. En ik vind dat heel belangrijk dat je dat nog kunt. En dat je dat niet voor je jonge jaren, je tiener, 20, 30 jaren, dat moet je ook nog op rijper leeftijd, of als senior, moet je ook nog kunnen kwaad worden over toestanden, beslissingen in de wereld. En tot dusver lukt mij dat nog altijd en daar ben ik tevreden over.
Paul Gozes, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Oorlogsgeleerde, genies van het kanon, gebouwde torpedo en waterstofboom, geschuild achter muren en achter papier, maar ik ken alle kudde hoe stalen manier. Niet gewerkt dan in het bedrijf dat mensen vernietigt en aarde verstaart. Je geeft mij je wapen, morgen maakt me een blik en fluiten er kogels dan schieten van schrik.
Come, you masters of war, you that build all the guns, you that build the dead planes, and you build the big bombs, you that hide behind walls, and you hide behind discs, and I want you to know I can see through your mask. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put the gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther and the fast bullets fly. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? And I think you will find when your debt takes its toll, all the money you made will never buy back your soul.
Gebouwd om verdaren van leven en land. Gestikt met uw strijken de wereld in brand. En al gaan toen is gillen dat kolen verwenkt, toch zit een vloek in de buurt van een mens. Zou doen we waanzin die koud is en vriend. Je foltert met kinderen, je lacht met je lief. En ik weet dat de schepper het denkbeeld verfoeit, dat er menselijk bloed uit uw ouderen vloeit. Ik heb tijd voor mijn paard en een
is nou vandaag. En ik val een boekies, liever heb als de trouw. En ik zal u zien zaken in de vrijdige grond. En ik schrijf op uw graven gevaarlijke naam.
Wannes van de Velde en Roland van Kampenhout met hun versie van Masters of War van Bob Dylan, Paul Goossens. Bewust gekozen, hè, dit nummer.
Ja. Bob Dylan was zeer aanwezig in de 60s. En die vroege Bob Dylan verwoordde toch voor een stuk de inspiratie van die tijd en van onze generatie. En dat is dan briljant, vind ik, wat Wannes en Roland daarmee gedaan hebben. En het is ook een thema wat heel aanwezig was in de 60s. De vredesproblematiek, het verzet tegen de oorlog in Vietnam. En wat later in de jaren 70, 80 vooral, tegen in Europa, in Vlaanderen, in België, tegen de rakettenproblematiek, de installatie van de kernraketten. Dat is een heel belangrijk moment geweest, vind ik, in het emanciperende van Vlaanderen. De vredesproblematiek is altijd, nu is het om redenen die nog niet heel duidelijk zijn. De vredesbeweging is een beetje dood in Vlaanderen. Maar op dat ogenblik, in het midden van de jaren 80, met die betogingen tegen de kernraketten, dat was een heel belangrijk statement van de Vlaamse bevolking, omdat de dominante partij van toen, CVP, daar verscheurd was. En men heeft zich, ondanks dat, heeft men toch laten zien en gezegd van, hier in Vlaanderen, wij gaan daar niet mee akkoord.
Als wij het willen hebben over mei 68 in ons land, moeten we inderdaad terug naar mei 66. Hè. Bij ons is het iets eerder begonnen met het mandement van de bisschoppen. Dat was 13 mei 66. Het moment waarop jouw carrière als studentenleider is begonnen. Weet je nog wat precies jou zo heeft geraakt? Wat jou echt op de barricade heeft doen springen en de megafoon heeft doen grijpen?
Het was de toon. De autoritaire, baanzige toon van oude mannen. Oude mannen, ja. Die de Universiteit van Leuven als hun eigendom beschouwden. Terwijl ze nochtans gefinancierd werd door de gemeenschap. En die een beslissing aankondigde waar geen overlegprocedure in voorzien was. En die ordoneerde van, dit is, je moet iets slikken. En als je niet akkoord gaat, dan kun je beschikken. Dan mocht je opkrassen. Ik vond dat, en velen met mij, en dit kan toch niet in 1966... gaan we nog even naar de middeleeuwen terug, of het vorm van ancien regime. En velen hebben toen gezegd, ja, als dit mede de context is waarin de problematiek van Leuven-Vlaam zich stelt, ja, niet met ons. En heel spontaan kwam daar in Leuven volk op de straat. En heel spontaan werd daar een algemene staking aan het einde van het academisch jaar afgekondigd, zonder overleg. Dit viel als een rijpe vrucht van de Leuvense fruitboom. En dagen na elkaar is er iedere avond, waren daar leuke toestanden met de Rijkswacht, met de politie. En ja, het academisch jaar was inderdaad gedaan.
Maar had je dat verwacht, dat toen jij de megafoon greep en daarop reageerde, dat er zoveel volgers zouden zijn, dat je zoveel aanhang zou hebben, dat maar, zo snel zou gaan?
Op je vraag, wie ben ik, heb ik gezegd dat ik soms nogal overmoedig ben.
Dat was en, toen ook zo.
Ja, ik vond de officiële studentenleiders waren in vergadering omdat ze voelden dat ze hier op glad ijs waren, gezien die dreigende toon van die bisschoppen. Dus die waren aan het nadenken, wat moeten we daarop zeggen? Maar ondertussen stond daar verschillende honderden collega's op straat voor het Leuven Stadhuis. En ik vond dat elementaire beleefdheid was. Het was vooral dit. Je voelde zo aan, dit is een momentum, dit komt, als je dit hier laat passeren, dan is het misschien voorbij. En dat heb ik toen heel sterk aangevoeld, ook al was ik niet met die Leuvense problematiek bezig, van dit hier moet iets gezegd worden, hier moeten wij iets zeggen en doen. En op dat ogenblik ben ik er blijkbaar in geslaagd om wat de opinie was, de dominante opinie bij de studentenbevolking, maar ook in Vlaanderen, om die te verwoorden. En het was tot mijn eigen verbazing, want ik had er 5 minuten voordien, wist ik niet wat ik zou zeggen. Zo gaat dat in het leven.
En de manier waarop je de studenten toesprak, dat klonk ongeveer zo.
Hier in Leuven doen er zich op dit ogenblik feiten voor die het moreel bijna niet meer verantwoorden om nog op straat te komen. En dan moeten wij naar andere middelen overschakelen. Heren van de BOB, noteert u. Ik zeg dus niet welke middelen.
Touché. Welke middelen waren dat uiteindelijk, Paul Goossens?
Er was enige tijd voordien, waren daar een op de Leuvense Oude Markt was een wagen van de politie waar nogal wat geweren in lagen. En die waren daar, men zei dat die verdwenen waren. En dat was een paar dagen voordien of een paar weken voordien gebeurd. En er was daar een heel. Die waren blijkbaar verdwenen, ik heb ze nooit gezien. En het gerucht deed de ronde dat wij die hadden scheefgeslagen. En wat een grensverleggend nieuw element zou zijn in de discussie. Maar daar is nooit klaarheid over gekomen. Dus ik denk dat het een fake bericht was, wat kaderde in een verdachtmaking van de studentenbeweging.
Maar er is wel behoorlijk wat geweld gebruikt, hè?
Ik weet het niet. Daar is. Maar in eerste instantie, wat was de fout die wij deden? De fout tussen aanhalingstekens. Wij betoogden in het centrum van Leuven zonder toelating van de burgemeester. We vroegen die niet, omdat we die toch niet kregen. Dus dat was ons misdrijf. En daar werd in groeiende mate door de politie op ons getimmerd. Ja. En dan krijg je, als je daar op zo'n repressieve manier op reageert, dan krijg je tegenreactie. En ik vind dat alles bij elkaar, dat wij zeer volwassen, rationeel en beheerst hebben gereageerd op dit optreden en op die weigering van discussie van de academische overheid. En dat we bij In tegenstelling tot in Duitsland, tot in Italië, ook Frankrijk, hebben wij nooit voor geweld, terroristisch geweld gekozen. Die discussie was op zeker ogenblik heel acuut. In heel West-Europa, ook in de States. En daar was een vrijwel onmiddellijke consensus. Dit doen we niet.
Waarom ben jij in de gevangenis beland? Wat hebben ze daarvoor opgegeven?
Ja, officieel, ik werd samen met anderen op een volksvergadering eruit gepikt. Omdat wij hadden een vergadering in januari 68 tegen het expansieplan van de Franstalige afdeling. We hadden dat auditorium van de universiteit hadden we niet aangevraagd. En plots kwam daar Rijkswacht in gevechtskledij binnen, boven in de aula. En dan heb ik even met de kolonel, de bevelhebber van de Rijkswacht, in eerste positie als een Romeinse legioenbaas. En dan heb ik gezegd, nu zie je wie hier de baas aan de universiteit is. De kolonel. En dit was op het ogenblik van het kolonelsregime in Griekenland. Ja, dat maakte hen behoorlijk boos. En nadien kreeg ik van de onderzoeksrechter te horen wat een zeer intimiderende gesprek geweest is met die onderzoeksrechter. Alle mogelijke misdrijven die ik zou begaan hebben, het leiden van mijn gewapende bende. Maar goed, dat ketste wel van mij af. Maar ik denk dat de reden was gewoon het vals idee of dat met één persoon weg te halen uit het protest, dat het protest zou stilvallen. En ook op dat punt hebben ze zich totaal misrekend.
Twee weken gevangenis in Vorst zorgde alleen maar voor nog meer woede bij je. De studenten wilden jou vrij. Het heeft ook geholpen om jouw heldenstatus vrij groot te maken, denk ik.
Is dat zo?
Als studenten om jouw vrijheid beginnen te schreeuwen?
Ja. Dat ja, dat was belangrijk. Mm-hmm. Dat deed deugd. En dat gaf mij het vertrouwen dat ik daar geen maanden zou zitten. Maar dat is zeer aan het moment gebonden. Je moet voetjes op de grond houden. En ik herinner mij nog dat toen ik vrij was en dan die avond op de volksvergadering, waar onwaarschijnlijk veel volk was, dat mijn eerste woorden waren dat ze moesten opletten voor de personencultus. En dan moet je... Je mag niet zweven. En dat is het gevaar als je jong bent, natuurlijk. Police room 619.
De hit van Peter Gabriel, Biko, gaat over Stephen Biko, de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsmilitant die in september 77 door het regime werd doodgemarteld. Paul Goossens, een moment dat jou enorm heeft geraakt. Hè?
Ja, dit lied van Peter Gabriel hoor, krijg ik er nog altijd trillingen van, omdat ik dat... Ja, heel, heel sterk, heel aangrijpend vindt. Maar die apartheid heeft ons ook bezig gehouden. En heeft ook voor interne discussies in Vlaanderen gezorgd. Je weet dat ik nogal wat... over mij heen heb gekregen omdat ik die slogan Walen Buiten een obscene slogan noemde. Omdat het 23 jaar na de sluiting van Auschwitz opnieuw een soort etnisch... het etnisch verschil beklemtoonde. En toen ik in 1966 na het mandement van de bisschoppen studentenleider werd, zonder verkozen te zijn, werd van mij geacht dat ik ging overleggen met de Vlaamse beweging, de Vlaamse leiders. En verschillende keren heb ik aan die mensen gevraagd, alsjeblieft, stop. Als je kunt, neem afstand, publiek afstand van die slogan. Zeg dat het zoveel jaren, of 23 jaar na het nazisme, dat je dit niet kunt maken. Daar zijn ze nooit op ingegaan. Dat etnisch verschil, dat... Verschillende van die mensen waar ik dat toen aan gevraagd heb, die hebben 10 jaar later Protea opgericht. En wat was Protea? Dat was een Vlaamse organisatie die ijverde om de apartheid, om die te ondersteunen. Dus verschillende van die mensen hebben gewoon... En voorzitter van het Davidsons, om maar te zeggen, dit hou je toch niet voor mogelijk. En... Ja, mij heeft het bijzonder ontgoocheld dat men nu nog altijd geen afstand kan nemen van dat Walen Buiten en dat als een soort folklore onschuldige kreet vindt. We zouden niet geweten hebben op dat ogenblik, zo in een interview een van de mensen die in 68 erbij waren, wij wisten niet in 68... wat er juist gebeurd is in Duitsland. Dit is God geklaagd dat men op deze manier dit obscene moet verantwoorden. In 62 was er het proces Eichmann. De kranten stonden daar vol van. Iedereen had toch wel Anne Frank, het boekje van Anne Frank, in de hand genomen. Wist toch waar het over ging. Dus... Ik begrijp dat niet goed en dat men daar geen afstand kon van nemen. Dat lijkt me nog logischer, omdat men zo beïnvloed was door een etnisch gekleurd racisme. En het heeft ook het klimaat in België voor decennia vergiftigd. Er was een heel andere overheveling kunnen komen. En in veel beter overleg, indien men niet die koevoet van die slogan had gebruikt, dan was er misschien wel een zinvol gesprek met de Franstaligen mogelijk geweest.
Dat rechtvaardigheidsgevoel, van wie heb jij dat meegekregen?
Bedankt dat je meent dat ik het heb. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Is dat van bij mij thuis? Misschien wel. Maar Ik was een doors, kom uit een doorsnee Vlaamse familie. Vlaams gezind, maar niet fanatiek. Katholiek, maar niet fanatiek. En als het op politiek aankwam, heb ik altijd gehoord, je moet zien dat je hoofd niet boven het maaiveld komt, want dan weten ze je te vinden. Ik heb mij daar blijkbaar niet aan gehouden. Maar ik denk dat, ja, ik zat dan in katholieke jeugdbeweging. Je hebt wel een wil, en dat is maar goed ook, denk ik, als je tiener bent of opgroeiende volwassene, dat je naar een betere wereld wil streven. En dat je ook het geloof hebt dat dat nog kan gaan. En als je het boek van Geert Bulus, dat monumentale werk over de jaren 60, leest, een van de kenmerken voor hem, dat wat 68 onderscheidt van vele andere periodes, is het feit dat dit optimisme, dit bijna naïef optimisme, en dat je de wereld beter kon maken. En ik denk dat ook klopte in Leuven, in de Vlaamse contestatiebeweging.
En was dat ook de reden waarom je aanvankelijk voor een priesteropleiding bent gegaan? Dat je de wereld wou verbeteren?
Ja, ja. En de zuilen waren toen nog realiteit. Ik ben opgegroeid in de katholieke zuil. En dat betekent dat je over andere mogelijkheden die er waren, andere ideeën, andere mogelijkheden om zich te engageren, nauwelijks of niet geïnformeerd was. En dit leek mij zo in het verlengde van jeugdbeweging en alle mogelijke goede daden.
Dat jij richting seminarie ging.
Maar dat is vlug afgelopen geweest.
Ze konden je daar niet houden. Maar dan heb je de switch gemaakt naar studies economie. Van waar die motivatie?
Wel, ik ben eerst begonnen met rechten.
Aha.
En dan na de kandidatuur, na 2 jaar, ben ik naar economie overgeschakeld. En ik denk dat dat te maken heeft met ontluikend idee dat misschien de economische structuren heel erg belangrijk zijn, de economische basis van de samenleving, heel belangrijk zijn om die samenleving te begrijpen en te verklaren. Je kunt dat een vorm van primitief marxisme noemen, dat de economie bepaalt wat de zogenaamde bovenbouw, hoe dat die eruit ziet. Maar het was wel een reactie, denk ik, op een middelbaar onderwijs waar economische machtsposities onbesproken waren. Zoals de hele verlichtingsproblematiek. In mijn middelbaar onderwijs heb ik daar niks over gehoord, over de verlichting. Een van de belangrijke momenten in de Europese samenleving, in de hele samenleving. Het enige wat ik daarover gehoord heb, is de boerenkrijg. En dat was dan tegen de verlichting. Maar ook wat dat economische betreft, dat je zegt, hier is waarschijnlijk de sleutel om deze tijd te begrijpen. En ik denk dat daar nog altijd veel waarheid in zit. En dat je op dit moment met al die culturele oorlogjes en identiteitsgevechten over wie zijn wij Vlamingen, dat mede tot gevolg heeft en misschien zelfs tot doel om de economische tegenstellingen in dit land En de ongelijkheid die op dat punt is en die dikwijls de basis is van duurzame ongelijkheid, om dat te verbloemen en om daar geen aandacht en alles op het verschil in zaken cultuur. En dan krimpt mijn hart als je identiteit in de handen van de politiek geeft, dan is het risico groot dat je de controle verliest. En dan denk ik aan het schitterend essay van Malouf, Moordende identiteiten. Dit is zo'n springstof, zo'n gevaarlijke springstof, dat je daar als politicus heel, heel, heel terughoudend moet zijn. En dat is juist het tegendeel wat de grootste politieke partij in Vlaanderen doet.
Wil ik naar huis, ja, over land en over zee wil ik naar huis.
Met De Vluchteling. Het is een lied uit de Mauthausen-cyclus van Mikis Theodorakis. Paul Goossens, waarom wou je dit laten horen?
Omdat het Man op de vlucht, alleen. Dat is ook actueel. Mm-hmm. En het is een lied uit de jaren 60, maar ik vind het brandend actueel. En het is zo. Ik heb dat misschien nog 100 keren gehoord, maar ik raak er nog altijd geëmotioneerd van. En omdat het ook voor vandaag iets zegt. Hoe kil een samenleving en een beleid kan zijn op zeker ogenblik voor wanhopige mensen. En dat je daar op inzet, op die hardheid, in naam van het nationaal belang of het of de identiteit. Nee, dit lied moet men blijven horen, vind ik. En het is razend actueel.
Je hebt Mikis Theodorakis ook live aan het werk gezien.
Ja.
In de jaren 70.
Ja, dus in 67 zijn via een staatsgreep de kolonels in Griekenland aan de macht gekomen. En dat heeft tot 74 geduurd, denk ik. Griekenland was een NAVO-partner. En was dus een bondgenoot van ons. Ik bedoel, van de andere NATO-landen, dus ook van België. En dan zie je de hypocrisie op dat ogenblik. Dat werd dat kolonelsregime, dat werd wel even, ja, dat is toch niet democratisch, maar dat was nooit een breekpunt voor het beleid, ook niet in de morele autoriteiten van het land. Daar heb je de bisschoppen, om die nog eens te noemen. Heeft er geen enkele zijn kromstaf over gebroken. En dat was de achtergrond waar wij in leefden. En dan kenden wij Theodorakis via Lisbeth List. En die kwam dan op zeker ogenblik na de val van het kolonelsregime, kwam die naar Antwerpen, in de Arena in Deurne. Dat was een magische avond. Wat een energie van die man uitging. En dat concert, daar kwam maar geen einde aan. Want altijd opnieuw had hij nog een ander nummer. En op het laatste stond de hele Arena. Stond iedereen daar op de banken en was aan het meezingen. Dit was een avond om nooit te vergeten.
We herdenken 50 jaar mei 68, maar dit jaar is het ook 40 jaar geleden dat de krant De Morgen geboren werd. Dat was onder jouw auspiciën, hè? Daar ben jij destijds voor gevraagd geweest om die krant op te richten. Hoe kijk je daarop terug, op die eerste dagen van de krant De Morgen?
Was bijzonder hectisch en heel moeilijk, omdat dit was, we waren toen al in de tweede helft van de 20e eeuw, maar soms had ik de indruk dat je, ja, een krant uitgeven is ook een bedrijf, dat we nog in de 19e eeuw aan het functioneren waren. Dat was een pracht van een drukpers. En maar ze was wel een halve eeuw oud. En dat was opmerkelijk hoe dat men dat aan de praat kreeg. Maar de mogelijkheden waren beperkt. En voortdurend was daar pannen en dit en dat. De organisatie van het bedrijf was ook heel, heel moeilijk. En dan was er, ja, het redactionele. Wat er was, en dat was vrij uniek, een redactiestatuut afgesproken met de Socialistische Gemeenschappelijke Actie, dus een combinatie van partij, vakbond en mutualiteit, die ons de volledige redactionele autonomie gaf. Maar in de praktijk moest je daar wel voor knokken. En als je dus wat op dat ogenblik... De verzuiling was toen nog heel, heel fors. En iedere krant in die tijd liet alleen mensen uit de eigen achterban, uit de eigen zuil aan het woord. En wij doorbraken dat. En meteen kreeg je daar een heisa in die gemeenschappelijke actie van... Als dat het pluralisme was. En dit was dus een moeilijk gevecht met weinig middelen, maar wel heel fantastisch. Ja. Ja, fantastisch, dat was een enthousiasmerend in al zijn moeilijkheid.
Maar toen de krant op het randje van het faillissement stond, vond je weinig steun, hè? Nog bij de politiek, nog bij de collega-krantenmakers. Hoe hard was dat voor jou?
Ja... Dat was ontgoochelend. Ik kende een aantal mensen in de Vlaamse krantenwereld. Onder meer de André Leijze, die captain of industry. Die toen hij de Standaard overnam, die is ook failliet geweest... In de jaren 76, denk ik. En ik was op de redactie de enige die André Leijze kende... omdat ik de haven van Antwerpen... en dat ik daar moest over rapporteren. En wij zagen elkaar zo om de maand... toen er nog van een overname van de Standaard geen sprake was. En ik apprecieerde zijn koele blik, zijn... machiavellistisch vermogen en de snedigheid waarmee hij een probleem kon zeggen, dat interesseert mij, dat niet. En toen hij de Standaard overnam, liet hij meteen de hakbijl gaan van alleen de krant interesseert mij, wat vanuit zijn standpunt logisch was, want hij wou invloed en macht in België. Ik heb daar toen op dat moment, ik kende hem, ik kon daar dingen tegen zeggen die anderen niet konden zeggen. We hebben toen fameus gebotst over de lijn van de krant, over zijn zwart verleden. En ik dacht, 20 jaar later, hij kan misschien een geste doen, of 10 jaar later. En dat gebeurde dus niet. En geen enkele krant kwam toen over de brug, geen enkele uitgever. En dan hebben we, en dat vind ik een van de mooiste momenten in mijn leven, dat we toen met de lezers, was uniek in Vlaanderen. Niemand geloofde dat kon. Zijn we erin geslaagd om die een nieuwe doorstart te geven. En ik vond dat het meest intense moment in mijn professionele carrière.
Mm-hmm. Als ik jou vraag of jij vrienden hebt, wat zeg je dan?
Niet veel. Nee, niet veel.
Mm. Was Gerard Mortier een vriend?
Ja.
Waarom?
Waarom? Omdat... Hij iets had wat ik heel erg bewonderde. Hij leefde in een wereld van glitter, valse schijn, veel geld.
De opera, de wereld van de opera.
En hij deed daaraan mee, omdat hij operadirecteur was en... In de Munt en in Salzburg, nu maar op, in Parijs, Madrid. Maar hij behield de revolte daartegen. En hij probeerde altijd daar elementen in te brengen om... Ja, de opera is geannexeerd, is gedomesticeerd door de bourgeoisie, laat ons zeggen. En door... de instellingen van, of de gestelde lichamen van elk land. En daar kon hij niet mee om. En hij was er afhankelijk van. En hij wou ze voortdurend irriteren. Dus dat vond ik zo'n hopeloos, tussen aanhalingstekens, maar ook zo'n dapper gevecht. En hij had dan het talent van de provocatie. Steeds opnieuw slaagde hij erin om zijn overste, om die in de gordijnen te jagen, of om een groot orkest of een grote operadiva, om die, ja, dat ze niet meer meedeed. En altijd opnieuw deed hij het, en altijd opnieuw met hetzelfde enthousiasme en met dezelfde overtuiging, zijn wil om die opera uit het elitaire te halen en om daar iedereen een kans te geven om opera te volgen. En zijn passie voor Mozart, hoe hij telkens, of het nu over Figaro of de toverfluit, altijd opnieuw als hij erover sprak, was het: ja, maar Mozart was iemand die de verlichting tegen het ancien regime, en dat was constituerend voor Gerard, zijn liefde voor Mozart. Van, hij wil de verandering in een wereld die toegedekt wordt door dogma's en vooroordelen. Hij is de nieuwe tijd en wou dat ook in de 20e en in de 21e eeuw. En ik vind dat hij een heel moedig leven heeft gehad. En een veel te vroeg is weggegaan. En ik vind dat hij dat zo dapper, die aftakeling heeft, zo moedig lucide in de ogen heeft gezien.
Mozart als ode aan Gerard Mortier. Solaria uit Le Nozze di Figaro van Mozart als eerbetoon aan een goede vriendschap, Paul Goossens, Gerard Mortier. We praten verder zo meteen na het nieuws.